De schriftlezing voor deze morgen is uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het 12e hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 10. We noemen nu 2 Korinthe 12 vers 1 tot 10. En daar luidt het woord van de Heere. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij. Want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, dat weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover deze schriftlezing. We zullen er stilstaan bij elkaar bij vers 8 en 9a van dit hoofdstuk. En we zullen het nog een keer lezen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kinderen, heb je wel eens geprobeerd om je mond en je neus stijf dicht te houden? Dat lukt je niet lang, hè? Je kunt niet leven zonder adem te halen. Zonder lucht, dan stik je. Nou is bidden net zo belangrijk als ademhalen. Als je de Heere lief hebt, kan je dat eigenlijk niet zonder te bidden. Door het gebed kom je heel dicht bij je Vader in de hemel. Zoals je niet kan leven als je geen adem haalt, zo heb je ook geen geloofsleven als je niet zou bidden. Wanneer je bidt, kom je dicht bij de Heere en dan mag je hem alles vertellen. Zoals hij van je weet hoe je je voelt. Je zal misschien zeggen, de Heere weet toch al alles? Dat is waar. De Heere weet alle dingen, ook hoe je je voelt. De Heere vindt het fijn dat we dicht bij hem komen, zodat hij voor ons kan zorgen en ons wat kan leren. Maar omdat we dat zo vaak vergeten, geeft de Heere ons soms wel eens moeilijkheden in het leven. Niet dat hij een hekel aan ons heeft, maar soms hebben we dat gewoon nodig. Je vraagt je misschien wel af waarom. Wat doe jij als je het moeilijk vindt op school? Of als je gepest wordt? Of als misschien je kleine zusje ziek is? Wat doe je dan? Precies, bidden. En verhoor de Heere dan altijd je gebed? Vaak wel, maar niet altijd. Maar wat je wel geleerd hebt is om dicht bij de Heere te zijn. En dat was een fijne plek toch? Dan mocht je weten dat je Vader in de hemel naar jou wilde luisteren. Dan mag je van hem leren dat hij voor je zorgt. En dat hij, dat je bij hem veilig bent. Wat er ook gebeurt in je leven. Daarover gaat de preek van morgen. Probeer maar te luisteren, jongens. Het zal u allemaal wel eens overkomen zijn dat u bijvoorbeeld bij het werk in uw tuin iets wat onvoorzichtig een rozenstruik vastpakte en daarbij een venijnige prikkel in uw vinger kreeg. Dat ding zat er pijnlijk diep in en bezorgde u enorm veel last. Daarom tobde u net zo lang met een pincetje totdat u de splinter eruit kreeg. Om zoiets heeft de apostel Paulus het in deze tekst. Hij spreekt over een doorn in zijn vlees. En dan gaat het hier niet maar over een klein splintertje dat met enige moeite er wel uit te krijgen is. Nee, hij gebruikt een woord dat we zouden kunnen vertalen met paal. Paulus heeft iets dat hem steekt en dwars zit. En de Corinthiërs mogen dat gerust weten. Paulus is apostel en niet zomaar een mannetje waarover men zijn schouders kan ophalen. Hij is een man met een hemelse zending. Hij heeft ook op zijn tijd hemelse vergezichten. Daarover schrijft hij, zoals we in het begin van 2 Korinthe 12 hebben gelezen. Hij is opgetrokken geweest tot in de hemel, boven de wolken en de sterren, de derde hemel. Hij is rijk begunstigd. Hij heeft dus reden om te juichen. Nee, in geen ding doet hij onder voor een andere apostel. Maar er is ook een andere kant. Naar het vlees, dat wil zeggen, als een mens van vlees en bloed, in zijn aardse bestaan is hij niets. Er mankeert van alles aan hem. Volgens Galaten 4, vers 13, hij is geen krachtpatser. Hij is iemand met een doorn in zijn vlees, een tobber in één woord. Tegenover hemelse vergezichten staan helse inzinkingen. Er zijn uitzichten naar boven, maar er zijn ook diepte naar beneden. Satanische verzoekingen. Paulus worstelt dagelijks met een duivelse kwelling. Het is iets dat door God gebruikt wordt om hem te beproeven, maar dat tegelijk door de duivel wordt aangegrepen om hem te verzoeken. Een engel des Satans, schrijft Paulus, een duivelsknecht valt hem onophoudelijk lastig. We vragen ons af wat er toch geweest is, dat de apostel zo pijnigt. Het heeft te maken met zijn lichaam, want hij heeft het over een doorn in zijn vlees. Het heeft hem ook stellig belemmerd in de uitoefening van zijn taak als apostel. Ja, de duivel speelde er zogezegd mee. Denkt Paulus hier dan wellicht aan de vele vervolgingen die hij moest ondergaan vanwege zijn geloof? Was het een of andere lichamelijke kwaal? Er is wel verondersteld dat Paulus leed aan een oogziekte. En deze veronderstelling rust ook op de gedachte dat Paulus in Galaten 6 geschreven zou hebben: zie met hoe grote letters ik u geschreven heb met mijn hand. Dus niet hoe grote brief. Galaten is niet zo'n grote brief. Hier wordt ook niet het Griekse woord brief gebruikt, maar het woord letter. Paulus zou dan een eigenhandig geschreven groet door zijn slechtziendheid als het ware met zijn neus op het papier hebben moeten schrijven. Anderen denken aan epileptische aanvallen. Zomaar onder het preken op de markt of tijdens de evangelieverkondiging neervallen en buiten kennis raken. Wat een kruis. Nog meer andere uitleggers denken aan malaria, een koortsziekte die Paulus opgelopen zou hebben in de kuststreek van Pamphylië. Volgens Handelingen 13. Paulus zou in de kuststreek van Pamphylië malaria hebben opgelopen en om te herstellen naar het hoger gelegen Galatië, 3600 voet boven de zeespiegel zijn getrokken, om daar het evangelie te verkondigen. Deze gedachte hangt samen met de mening dat Paulus ooit ook het in centraal Klein-Azië, meer noordelijk gelegen Galatië, zou hebben bezocht. Er zijn ook uitleggers die denken aan een psychisch lijden, acute depressiviteit of aanvroeging over zijn opstandig verleden toen hij Christus gemeente vervolgde. Nog anderen denken dat Paulus last had van onkuise verzoekingen van de Satan. Hoe het alles ook zij, het blijft gissen. We houden het erop dat het doorn in Paulus' vlees alles te maken had met zijn leven van alle dag. Dus met een vorm van lichamelijk lijden. Maar dan wel als een gezel in de hand van de duivel om Paulus te slaan. Om hem depressief te maken, hoogmoedig of opstandig. En om daardoor te verhinderen dat hij zijn werk met vreugde zou kunnen doen. Maar het is niet belangrijk dat we weten welke moeilijkheden Paulus te kampen had. Het is veel belangrijker te weten hoe hij ermee leefde. Je moet er maar mee zien te leven, zegt men soms. Ja, maar hoe? Paulus zou dan ook vanmorgen hier in de kerk kunnen zitten. U zou sprekend op hem kunnen lijken, want er is immers geen huis zonder kruis en geen hart zonder smart. Er is wellicht veel waar u hoogst dankbaar voor kunt zijn, maar er is zeker ook wel het een en ander dat u dagelijks doet zuchten. Ik noem maar even een paar dingen. Om de paar weken een hele dag op bed, migraine, uitgeschakeld als moeder in uw gezin, een doorn in het vlees, een lege plek in huis. Het is nu al 20 jaar geleden dat uw geliefde man of vrouw naar het graf gebracht werd, in de kracht van het leven, weggenomen. Elke dag weer die lege stoel. De tijd slijt. De tijd heelt alle wonden. Ja, dat zeggen de mensen. Maar het blijft wel een doorn in het vlees. Verdriet om kinderloosheid. 15 jaar getrouwd en nog steeds geen kinderen. Een doorn in het vlees. Een minder goede begaafdheid. U bent naar uw gevoel altijd weer de mindere van anderen. Alles brak u steeds als het ware bij de handen af. Een doorn in het vlees. Innerlijke geremdheid die opeens over u komt als u met mensen praat, waardoor het contact wegvalt. Een zekere verlegenheid, angst, een doorn in het vlees. Helse verzoekingen soms, zelfs tijdens uw bidden. Duivels vloeken, gedachten van ontucht, hoogmoedswaanzin. Levenslang schuldgevoel van iets wat u in het verleden hebt gedaan. Allemaal doornen in het vlees. Maar waarom zouden we eigenlijk al deze dingen opsommen? U kunt het zelf wel invullen of aanvullen. Het kan zijn dat de persoon die naast u in de kerk zit het zo niet aan u ziet, maar u staat er intussen wel mee op en gaat ermee naar bed. Of zou het misschien maar het beste zijn dat God ervan weet? Ook al hebben we vaak geen woorden om te zeggen wat er aan mankeert. Luisteren we verder naar wat de apostel schrijft in 2 Korinthe 12. Nee, Paulus schrijft niet, ik sla me er wel doorheen hoor. En zit over mij maar niet in. Of, ik leg me er maar bij neer. Het wordt je immers niet door de mensen aangedaan. Paulus doet zich niet flinker voor dan dat hij is. Hij is ook geen stoïcijn die gelaten berust in wat hem overkomt en alles heldhaftig draagt. Paulus gaat ermee naar God. Hij bidt. 1 keer. 2 keer. 3 keer. Dus niet zomaar even luchtig en vluchtig bidden. Zijn doorn in het vlees is gebedstof van dag tot dag. En zou dat voor u en voor mij ook niet de weg zijn? Er de Heere over aanspreken, het in zijn handen overgeven. En dan niet uw koffertje met zorg en smart uitpakken onder Gods ogen, om het dan vervolgens weer in te pakken en er weer mee verder te sjouwen, dat niet. Geef het alles maar in hoger handen en laat het daar. Als u zelf niet goed onder woorden kunt brengen wat u dwars zit, geloven dat de Heere ervan weet. Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert, de trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert, die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En dat is letterlijk 1, 2, 3 keer. Ja, waar had Paulus dit bidden toch geleerd? Was het niet nadat hij op weg naar Damascus een ontmoeting had gehad met de opgestane en verhoogde Heer Jezus? 3 dagen waren daarop gevolgd waarin hij niet at en niet dronk. En toen had de Heer tegen zijn discipel Ananias gezegd, ga naar Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. Ja, toen had Paulus voor het eerst van zijn leven gebeden. Voor die tijd was zijn bidden een en al zelfverheffing geweest. Maar toen leerde hij bedelen om genade als een arme tollenaar. En wonder van Gods genade, toen had de Heere het zwaarste kruis dat ooit op een mensenhart kan drukken van hem weggenomen. Wel nu, zou de Heere dan geen raad weten met een doorn in het vlees? Gemeente, hebt u ook wel eens een ontmoeting gehad met de levende Christus? En jij, jongen of meisje, Was dat niet de geweldigste ervaring van je leven, toen je tot stilstand kwam op je zondige weg en als een boeteling leerde pleiten op Gods belofte? Het ging voor jou door het nulpunt heen. De strikken van de Satan waarin je gevangen zat werden verbroken. Wat een opluchting, wat zeg ik, wat een onuitsprekelijke vreugde. Als je met al de zonden en je wonden van je leven jezelf ongereserveerd en radicaal mag uitleveren aan Hem die je voor eeuwig voor zijn rekening neemt. Ik vraag u en jullie allen, weten jullie ervan dat het kruis van de godsgescheidenheid van je schouders is genomen? En zou je dan nu voortaan met alles wat je benauwt en drukt, maar niet tot God gaan? Bid. Je hoeft na het eerste gebed, als er soms nog niets veranderd is, niet te denken, bidden helpt toch niet. En als je voor de tweede keer echt gebeden hebt en met grote aandrang je nood voor de voeten van God hebt neergelegd, moet je niet boos worden op God, omdat er geen verandering in je toestand kwam. De Heere is niets aan ons verplicht, vergeet dat niet. Bid nog maar eens, de aanhouder wint. We bidden te weinig. We bidden soms al te vrijblijvend, alsof je al niet vanaf de zondagsschool hebt mogen leren zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Zoals we net hebben gezongen. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Iemand van u zegt misschien, bidden mag geen dwingen worden. Is het soms niet genoeg om iets één keer aan God te vragen? We moeten toch niet denken dat de Heer het niet opmerkt? Zeker, maar bidden is ook altijd zich oefenen in het gebed en door veel gebeden zich verenigen met Gods wil. Leer dat van Paulus. Of nee, leer dat van de grote meester die ons bidden heeft geleerd. Van hem lezen we dat hij in Gethsemane op zijn aangezicht viel en bad: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daar maakte Heer Jezus kennis met de kruispaal voor zijn vlees. Een engel van de Satan sloeg hem met vuisten. En wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. En hij ging wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Driemaal gebeden. Leer dat van de grote voorbidden, gemeente, kinderlijk, afhankelijk. Met de grootste aandrang van uw hart. Het is immers ook niet gezegd dat als u één keer gebeden hebt, u dat goed hebt gedaan. En echt waar, de Heer zal bij de derde keer niet zeggen, ben je daar nou alweer? Rubinstein was gewend om zo enigszins mogelijk elke dag te oefenen op zijn muziekinstrumenten. Als hij het één dag nagelaten had, merkte hij dat zelf, dat hij niet geoefend had. Liet hij 2 dagen na, dan merkten zijn huisgenoten en vrienden het. En als hij 3 dagen niet geoefend had, dan merkte heel zijn gehoor het. Het gebed is de ademhaling van het christenleven. Het gebed is ook wel te vergelijken met het luiden van een klok. Beneden in de toren trekt iemand aan een touw. En boven in de toren gaat de klok luiden. De Heere hoort het gebed. Jezus bad tot 3 keer toe. Kniel naast hem neer en bid met hem mee. U herinnert zich de eerste keer nog wel. Op een eenzame avond. Alles was rustig binnen in u en om u heen. U stortte uw hele hart uit voor God. Ja, dat was bidden. Onvergetelijk, onuitsprekelijk zuchten van de geest en het juichte in uw binnenste. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Maar de volgende dag was daar toch weer datzelfde zwaar drukkende kruis en datzelfde neerslachtige hart. Help bidden wel. Nog een keer bidden dan, met betere argumenten misschien. Wellicht terwijl u bezig bent met uw werk, zomaar even de handen gevouwen. Heere, zegt u, ik voel me zo geremd. Waarom verlost u mij niet van mijn kwaal? Zo komt u in mijn leven toch niet aan uw eer? Onvergetelijk was dat bidden. Het was gewoon een bestormen van de hemel. De grote hoorde van de gebeden moet dat toch hebben opgemerkt. Maar nog geen 5 uur later was daar weer datzelfde zwaardrukkende kruis. En datzelfde neerslachtige hart. Helpt bidden wel. Nog een keer bidden dan. Heen gaan en net als de grote meester dezelfde woorden spreken. Vader, indien het mogelijk is. Jij, meisje, jongen, weet je het nog als de dag van gisteren? Je zei erbij, Heere, als u het mij niet geeft, laat het mij dan weten wat u ermee bedoelt. Ik zou mijn kruis wel willen blijven dragen, als ik u maar niet kwijtraak. Maar nog geen dag later was daar weer hetzelfde zwaardrukkende kruis en datzelfde neerslachtige hart. Helpt bidden wel? Of is het dan soms toch waar wat Jezus eenmaal zei? Al wat gij de Vader bidden zult, in mijn naam, dat zal hij u geven. Dat gold voor Jezus zelf. Het mag toch ook voor de ervaring zijn van alle die naast de grote meester neerknielden in Gethsemane. Maar kom, we gaan nog een stap verder in de tekst van de preek. Paulus krijgt antwoord op zijn gebed. Want wat lezen we? Hij heeft tot mij gezegd. Het staat er in de verleden tijd. Een afdoend antwoord dat voor eens en altijd van kracht bleef. Wat een groot wonder. Misschien doet de Heere niet direct altijd wat als wij bidden. Als hij dan in elk geval maar al ons roepen om ons... Als hij dan in elk geval maar bij al ons roepen om ontferming, maar wat zegt. Elk woord van God is immers een wonder. Als we weten dat heeft de Heere ervan gezegd, is het dan niet heel goed, zoals de dichter van Psalm 35 het zingt. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. God spreekt, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De Heere druppelt woorden van blijde troost en vrede in ons hart. Een ware balsem voor de ziel. En wat zegt de Heere dan tot Paulus? Ik help je 1, 2, 3 van je kruis af hoor. Nee, dat zegt hij niet. Er wordt in het antwoord dat God geeft eigenlijk met geen woord over Paulus vlees door in het vlees gerept. De Heere zegt niet, Paulus, laat dat kruis maar blijven. Ik heb wat anders voor u. Ook al begint de Heere niet over Paulus door in het vlees, dat wil niet zeggen dat Paulus er niet van is verlost. Maar u denkt wellicht dat onze tekst niet spreekt van een gebedsverhoring. U vindt het gebed van Paulus een voorbeeld van een onverhoord gebed, zoals het gebed van Mozes om Kanaan binnen te mogen gaan. En wat antwoordde de Heere Mozes? Het zij u genoeg, spreek niet meer tot mij van deze zaak. En daarna werd de moe gestreden man gepromoveerd tot hoger heerlijkheid. En later, toen hij met Elia op de berg der verheerlijking naast Jezus stond, was hij toch in Kanaan, op het mooiste plekje van heel het land, als een paranimf van Jezus. Is dat gebed van Mozes dus een onverhoord gebed geweest? Nee. Nu zo is het ook met het gebed van Paulus. De Heere heeft zijn knecht zeker op zijn tijd en wijze van zijn kruis verlost. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En dat is het dan ook, dat in Gods antwoord aan Paulus voorrang krijgt. Mijn genade is u genoeg. Dat is de volle gunst van God. De Heere stelt de prioriteit van zijn genade aan de orde. Hij maakt, om zo te zeggen, met Paulus een doorstart. Paulus, mijn kind, is dat niet het voornaamste voor u? Hebt u daaraan niet eeuwig genoeg? Mijn genade, dat jij er een van mij bent, dat ik een plaats voorbereide in Gods vaderhuis voor jou. Inderdaad, de Heere verhoort niet altijd ons gebed, precies zoals wij dat willen. Denk opnieuw aan onze grote meester. Als de Vader in de hemel hem nu eens precies gegeven had waar hij om vroeg, stellig de vraag om wegneming van het kruis door zijn zoon in Gethsemane, heeft de Vader zwaar op het hart gewogen. Maar denkt u eens in dat de Vader erin bewilligd had en dat Jezus geen gekruiste Jezus zou zijn geweest, dan zou hij voor u en voor mij geen middelaar en verlosser zijn geworden. Dan zou de weg naar Gods vaderhart voor ons volstrekt gebarricadeerd zijn. Dan zou er geen genade voor de grootste van de zondaren zijn. Als Jezus niet gekruist was, zou er geen genade voor ons zijn. Want het is toch immers door zijn kruisdood dat hij de gunst van de Vader verwierf. Gelukkig dan maar dat de Vader in de hemel het gebed van Jezus om wegneming van het kruis niet heeft verhoord. Doordat hij op Golgotha voor de zondaren de straf droeg en het oordeel van God wegnam. Daardoor is er nu genade. Welnu, het is daarover, over genade, dat de Heere met Paulus gaat spreken. Mijn genade, genade door het kruis van Christus is voor u genoeg. Of is dat niet genoeg? Is dat niet genoeg dat het God behaagt zijn Zoon in ons te openbaren? Is het niet genoeg dat er voor een zondaar als u en ik vrijspraak is door het bloed van het lam? Is het niet genoeg als wij hem mogen delen in de ondoorgrondelijke ontferming van God? Genade, denk daar nog eens goed over na. Genade voor u, dat is in leven en sterven geborgen te zijn. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Genade voor u, dat is leven uit het geheim van een koningskind te zijn. Wien ik ben, welke ik ook dien. Komen wij iets tekort als we genade hebben gekregen, waardoor wij met een vrolijk hart God weer in de ogen kunnen komen? Genade is genoeg om mee te leven en om mee te sterven. Of hebt u daar toch niet genoeg aan? Dat kan ik me haast niet voorstellen. U hebt er misschien geen behoefte aan, dat kan. Zo is het met ons allemaal van nature. We hebben zoveel prioriteiten, er staan zoveel dingen bovenop ons verlanglijstje, dat wij aan een vraag om genade niet toekomen. Maar wat zou het u dan toch baten als God u de hele wereld deed gewinnen en uw ziel schade liet lijden? Als Gods genade voor u niet genoeg is, waarmee zou God u dan wel blij kunnen maken? Als het mooiste voor ons niet mooi genoeg is, blijven we gelukzoekers, voor wie het geluk altijd 3 centimeter buiten het bereik van onze hand ligt. Als we altijd verlangen naar iets wat voor ons onbereikbaar is, dan wordt het leven een teleurstelling. Vraag toch zulke dwaze dingen niet langer aan God. Zit verlegen om zijn gunst en zijn nabijheid. Vraag om de genade van het kruis. Zeg, Heere, dat was mijn verdiende loon. En dat uw kind door zijn vloekdood aan het kruis voor mij uw enige, eeuwige gunst wilde verwerven, dat krijg ik nooit klein. Ja, zegt u, maar daarmee is mijn vraag nog niet opgelost. Ik blijf dan toch maar lelijk zitten met die doorn in mijn vlees. Het lijkt wel alsof de Heere er bij Paulus niet eens over wil beginnen. Of is dat misschien een vergissing? Het is een kwestie van luisteren. Want wat antwoordt de Heere? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En in dat woordje zwakheid komt heel Paulus' probleem weer boven water. Wat God ook verhoord heeft van Paulus' gebed, hij heeft hem niet gans en al verlost van zijn zwakheid. En geloof het maar, dat als de Heere het kruis niet wegneemt, hij de last die op ons drukt toch ook draaglijk maakt. En dat hij die ook gebruikt om in zichzelf mee te verheerlijken. En dan nog iets. Het zou kunnen zijn dat u bij nader inzien niet alleen moet spreken van de genade door het kruis van Jezus, maar ook van de genade van het kruis. Dat kruis waar u zo vaak onder zucht. Nee, de Heere kan u nooit zo ontlasten van kruis en druk, dat u als een zorgeloos vlindertje van het ene mooie bloempje naar het andere kunt fladderen. Er moet altijd wel wat zijn dat mij aan de grond houdt. Een mens zonder kruis is vrijwel altijd een mens in eigen kracht. Dat zit er zo diep in bij ons. Een ouderling in mijn eerste gemeente zei wel eens, een veer heeft nog lucht nodig om omhoog te gaan, maar ik ga ook zonder de lucht in. Dat is de les die Paulus moest leren. Waarom, zo schrijft hij, is mij die scherpe doorn in het vlees gegeven, opdat ik mij niet zou verheffen. Dit kind van God had zoveel genade. Hij had onuitsprekelijke dingen gezien. En als de Heere daar niet wat tegenover had gezet, dan zou hij er zeker de man mee geworden zijn. Dan had hij het meer over zijn genadestaat gehad dan over de God van zijn genade. Ik kan het dus de Heere voortaan niet kwalijk meer nemen dat hij mij aan de grond houdt. Bijt maar niet in de stok waarmee u geslagen wordt. Er is genade door het kruis van Jezus. Er is ook genade van het kruis dat ik draag. Want als de Heere voor mij de prikkel uit het lijden wegnam, dan is mijn kruis te dragen in zijn kracht. Ik mag het vrolijk leren dragen in de navolging van de Heer Jezus. Zo ben ik in goede conditie. Want Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Alle roem is uitgesloten. Dat lijkt raadseltaal, maar het is Gods heilgeheim. We bidden in onze bekommernis niet 1, 2, 3 uit ons hart weg. Het hoeft ook niet. Geef het maar in Gods hand. En zo zal Hij alles maken dat Gij u verwonderen moet. Zijn kracht in mijn zwakheid volbracht? Wanneer? Als ik elke dag een toonbeeld van zijn liefde mag zijn, straal die maar uit. Als ik elke dag mag bidden om geduldig te zijn, als het mij zwaar valt om het leed te dragen. Als ik elke dag mezelf mag verloochenen in de wetenschap dat God daardoor aan zijn eer komt. Als ik maar geen struikelblokken werp op de weg tussen God en mijn naaste. Als ik anderen mag helpen hun kruis te dragen, om daarin te ervaren dat mijn kruis niet zo zwaar meer valt. Vergeten we tenslotte niet dat het beter is om met een kruis thuis te komen dan zonder kruis eeuwig buiten te moeten blijven? Ik denk aan die twee pelgrims die beide op weg waren naar Sion. De een droeg een zwaar houten kruis en de ander had geen last te dragen. En bij de doodsjordaan gekomen legde de eerste zijn kruis in het water en dreef daarop naar de overkant. Maar de ander had niets om over te komen. Ik wil u aanraden om met alles wat u drukt en smart naar de Heere Jezus te gaan en zijn draagkracht te ervaren. Doe het nu, want straks, als het eeuwig te laat is, kunt u niet meer naar Golgotha om u staande te houden aan Jezus' kruispaal. Dan zult u zeggen, wat ben ik een dwaas geweest, dat ik altijd maar weggelopen ben van onder het mij opgelegde juk, in plaats van ermee naar God te gaan. Onthoud het goed. Gods kracht wordt altijd in onze zwakheid volbracht. Als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik vaak, wat was het nou eigenlijk allemaal? Heb ik ooit Gods eer bedoeld? En ben ik anderen wel tot zegen geweest? Soms word ik daar ook moedeloos van. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Inderdaad, zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods kracht in mijn zwakheid is volbracht, dan zou de doorn ons te veel worden. Of we zouden onder de moeite verpletterd raken. Maar laten we alles wat ons bedrukt in zijn doorboorde handen leggen. Dan geeft hij ons kracht naar kruis. En eens zal hij alle tranen van onze ogen afwissen. Want hij zegt niet, want hij zegt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dan mag ik het toch door alles heen geloven, dat spoedig het kruis zal plaatsmaken voor de kroon. En dat de Satan straks zijn handen eeuwig moet thuishouden. Dan krijgt hij geen permissie meer om Job te plagen en om Paulus met vuisten te slaan. Dan zijn alle zwakkelingen van Gods huis, van God thuis, eeuwig thuis. En God krijgt daarvan de eer, de dank, de lof en de aanbidding, ook van mijn doorn in het vlees. Amen. Laten we zingen uit Psalm 3, de versen 2 en 3.